Laat ik eens beginnen met delen op wat voor fantastische locatie ik op dit moment zit om deze nieuwe podcastaflevering op te nemen. Het is een heel groot bosgebied, moet je je voorstellen, waar je heerlijk die dennenboomgeuren, zeg maar, ruikt. En er is hier een boom omgevallen en die boom die ziet er redelijk dor uit, helemaal uitgedroogd. Maar daar staken twee hele dikke boomstammen op uit. En die ene die leek net alsof het een bankje was. Dus ik dacht, hé, daar ga ik eens proberen om op te zitten of tegenaan te leunen. En ja, mijn billen passen er precies in. Dus ik dacht, nou weet je wat, ga ik hier een nieuwe podcast opnemen. Want ik heb as we speak, of eigenlijk as I speak, uitzicht op de plek waar ik gisteren en eergisteren geweest ben. En dat was een hele rotsachtige... bedoeling noem ik het maar even. Dus daar heb ik flink zitten klimmen en klauteren. En stories en video's zitten opnemen. Ik heb zelfs een dansje en een workout gedaan. Een planking challenge. Want wat misschien wel leuk is om te weten is dat toen ik veel meer begon met solo reizen. Wanneer is dat geweest? Inmiddels al de helft van mijn leven geleden. Toen ik 17 was. En toen dacht ik, ik wil iets unieks doen als ik op reis ga. Iets wat niet iemand anders, zeg maar, doet. En toen ben ik begonnen met planken. Overal ter wereld. Midden in Amsterdam. Tijdens de pandemie was dat. Ik weet nog dat ik in Noorwegen midden in de sneeuw heb staan planken. En ik heb nu inmiddels op heel veel verschillende locaties geplankt. En soms moet ik een paar drempeltjes over als ik dat doe. Want ja, dan kijken er mensen toe bijvoorbeeld. Eén keer ben ik ook uitgegleden toen ik... dat was ook in Noorwegen toen ik daar met mijn vader op reis was. Toen gleed ik uit op de steen waar ik dat op deed. En mijn vader maakte de hele mooie charmante foto waarin ik de steen heb gekust. Maar wilde je het uitzicht beschrijven. Ja, er zijn hier twee ontzettend mooie baaien. Met daarachter dus die grote rotsformatie waar ik dus gisteren heb gezeten. En waar je ook het stukje van het dorp ziet waarin ik verblijf hier op Mallorca. En die twee baaien, ik hou dus ontzettend van de zee. En vooral als de zee zeg maar 50 tinten blauw is. En het is vandaag een schitterende dag. Strak blauwe hemel. En vandaag is... het zeewater zeker 50 tinten blauw. En ik zie twee bootjes. De ene is een soort privéboot en de andere is echt zo'n party animal boot, noem ik het maar even. Die ik altijd vroeger gemeden heb. Omdat ik op reis helemaal niet zo was van het feesten. Ik kon echt wel een goed feestje vieren op reis. Maar meestal ging dat dan vooral over met de mensen met wie ik op reis was. En niet zozeer dat ik naar... een bepaalde party, boot of iets dergelijks wilde. Dat is een beetje mijn uitzicht wat ik heb. En af en toe hoor je misschien wat takken kraken en dergelijke. Omdat achter mij ook een looppad is. Dus komen misschien ook al wat mensen langs. En ik verwacht dat er niet veel mensen zijn die mijn verhaal zullen begrijpen. Aangezien het hier stikt van de Duitsers. En ik net voor het allereerst een aantal Fransen tegen ben gekomen. En mijn podcast is sowieso openbaar beschikbaar. Dus voor mij mag iedereen horen wat ik te vertellen heb. Mij leek het leuk om in deze aflevering eens even terug te blikken op de afgelopen 5 weken. Want het is vandaag maandag. En 5 weken geleden, ook op maandag, was toen tweede paasdag, kwam ik terug van mijn langste solo reis ooit. Ik was 8,5 week op pad geweest, bijna 9 weken. En nam daar toen ook een podcast over op. Terwijl ik toen ook op het strand zat, op een fantastische locatie. Dus mocht je die aflevering nog niet beluisterd hebben, kan ik je zeker aanbevelen om die aflevering ook te gaan beluisteren. Want daarin deel ik onder andere welke inzichten ik allemaal kreeg tijdens die langste reis ooit. Zowel op zakelijk vlak, maar ook op persoonlijk vlak. En zeker ook op reisgerelateerd vlak. Want daar valt natuurlijk ook heel veel over te vertellen. Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf.
Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis.
Dus in deze aflevering ga ik je meenemen in de afgelopen 5 weken. Want ik besloot dus 5,5 week geleden spontaan om terug te keren naar Nederland. Dat had ik niet voorzien dat dat al na 2 maanden of na ruim 2 maanden het geval zou zijn. Dus dat bracht natuurlijk wel wat met zich mee. Hè? Het feit dat ik terug wilde keren. En ik had natuurlijk altijd gezegd de afgelopen jaren dat iedere keer wanneer ik op reis ging en merkte dat ik... eigenlijk niet terug wilde keren, kwam ik dan thuis, omdat ik moest, hè, omdat ik een terugvlucht had geboekt. En vervolgens als ik dan thuis kwam, dan werd ik ziek of voelde ik me niet op mijn plek. En eigenlijk kwam ik er steeds vaker achter dat ik veel langer op reis wilde zijn. En dat was natuurlijk de reden om vorig jaar te besluiten om mijn woning los te laten, om voor onbepaalde tijd op reis te gaan. En alleen terug te keren wanneer ik voelde, ik wil terugkeren. Omdat dat voor mij een hele andere beleving is als je wil terugkeren dan wanneer het moet, omdat je een retourticket hebt gekocht. Dus zodoende geschieden. En zat ik daar in Maleisië op dat strand en ik had al heel wat avonturen beleefd in die 8,5 week. Die heb ik ook in de podcast gedeeld en op social media. Dus luister ik even vorige afleveringen, dan hoor je zeker weten... En wat er allemaal gebeurd is en waar ik tegenaan liep of wat ik heb ervaren. Wat ik zeg, welke inzichten ik kreeg. En nu was het tijd om terug te keren vanuit een heel ander gevoel. En ik weet nog dat ik in Frankfurt landde op het vliegveld. En dat voelde heel goed. En dat was fijn om dat te ervaren. En het was heel vroeg 's ochtends, om 6 uur was ik geland. Dus ik had een... fantastische zonsopgang die ik mocht zien. Echt ook onwijs mooie foto's van gemaakt met roze en paarse en oranje hemel. Vervolgens zat ik daar om 7 uur 's ochtends aan het Weisswurst-frühstück, zoals de Duitsers dat noemen. Dat zijn speciale worstjes uit Zuid-Duitsland die... die ik natuurlijk ken vanuit familie en dergelijke, die ik overigens ook heel lekker vind. Om met speciale mosterd kun je die eten, maar ook met gewone mosterd kan dat. En een breedsel zit erbij. En in Nederland, hoe heet het? Nederlands pretzel, volgens mij. Dus vervolgens zat ik daar om 7 uur 's ochtends aan, echt typisch Duits ontbijt. En dat was wel heel grappig om te doen. En ik moest nog 2-3 uur wachten voordat mijn... bus naar richting Nederland zou gaan, waar mijn vader me dan ook zou oppikken. En hoe was dat om dan terug te keren na zo'n lange tijd? En normaal gesproken, wat ik zeg, hè, ervaar ik dat op een hele andere manier. En dit keer was dat eigenlijk wel heel fijn. Ik deelde in de vorige podcastaflevering dat ik een nijtraject gestart ben. Een nijtraject specifiek rondom gewicht. En dat heel veel inzichten geeft over onderliggende patronen en dingen die ik meedraag uit mijn eigen familiesysteem en de voorouderlijnen. En het was bizar, want ik kwam thuis die maandag en ik geloof dat ik diezelfde dag nog in de keuken stond om gezonde salades voor mezelf klaar te maken. Daar waar ik jarenlang echt een hekel had aan koken, omdat het koken voor mij als iets heel tijdsrovends, zwaars aanvoelde. En wat ik soms ook best complex vind, hè, om dan te bedenken wat je dan gaat maken. Dus het was bij mij altijd heel saai, zeg maar, mijn maaltijden. Ondanks dat ik ook heel graag groenteschotels maakte. Maar dan koos ik er toch vaak voor om gewoon kan-en-klare zakken groentes te kopen. Waar overigens niks mis mee is, hè? Begrijp me niet verkeerd. Want dan heb je alsnog je groentes en je vezels, zeg maar, die je binnenkrijgt. En toen stond ik daar meteen mijn salades te maken. En ik moet ook eerlijk bekennen, we zijn nu dus 5 weken verder. En het feit dat ik dus nog steeds bezig ben met die heerlijke salades maken, waar ik kan, hè, want ik heb niet overal een keuken tot nog toe de afgelopen tijd gehad. Maar zolang ik een keuken had, was ik ontzettend goed bezig met heel creatief nieuwe recepten uitproberen, zonder dat ik een recept had. Dus eigenlijk ging ik gewoon creatief aan de slag met allerlei producten en ingrediënten die ik lekker vind om los te eten, normaal gesproken. En die ging ik gewoon bij elkaar gooien en kijken wat dat teweeg bracht. En ik deelde daar dus ook over op social media en ik kreeg daar zo'n ontzettend leuke reacties over van mensen die heel graag mijn recepten zouden willen. En ik dacht, recepten? Ja, ik doe ook maar wat. Hè. Dus ik heb gewoon letterlijk alle dingen die ik lekker vond, gewoon met elkaar gemixt. En dat varieerde ik. Dus iedere dag varieerde ik dat. Hè. Dus de ene dag had ik dan meer een wat rode bietensalade, zeg maar, met gewoon bladsalade en komkommers en walnoten erin en iets van feta of zo eroverheen. En de andere dag deed ik het als avondeten en dan gooide ik er nog wat pasta doorheen. Maar dan ook misschien augurken en olijven. Dus ik deed gewoon ontzettend veel verschillende dingen. Maar ik volgde geen recept. Dat was eigenlijk puur mijn eigen ingeving en wat er toevallig in de kast lag of wat we gekocht hadden. En ik moet zeggen, dat creatieve proces van er zelf mee aan de slag gaan met wat ik ga eten en welke lekkere maaltijden ik ga maken, dat was best wel fijn om te doen. Maar ik ging ineens ook weer veel strakker plannen en organiseren. Want ja, als ik dan een afspraak had op de praktijk, want ik heb in die tijd, in die weken dat ik thuis was, ook wat afspraken gehad, ademsessies live gegeven op de locatie, een podcast live opgenomen, die staat overigens ook al online met Margreet Feiten, een hele mooie aflevering. Dat vroeg ook even opnieuw plannen en organiseren, dus ik ging zelfs op die dagen dat ik lang van huis was, en eens allerlei voorraadsbakjes vullen met allemaal gezonde dingen. Zodat ik dus niet, als ik dan weg was van huis, dat ik dan naar iets snels en makkelijks en ongezond zou grijpen. Nou, heel eerlijk, dat vind ik echt een enorme verandering. Die dus geheel natuurlijk en vanuit intrinsieke motivatie is ontstaan. Ik geloof dus als mens en ook als therapeut heel erg erin dat intrinsieke motivatie belangrijk is voor gedragsverandering. Dus je hebt extrinsieke motivatie, dat is als jouw arts of je broer of zus of je vader of moeder of zo zegt, je moet afvallen en je gaat voor hun afvallen. Ja, dat is extrinsieke motivatie, dus ik geloof dat dat tijdelijk werkt, maar uiteindelijk niet stand houdt. Terwijl als je echt intrinsiek gemotiveerd bent om iets anders te doen, en dan is het maar iets kleins, zoals dus inderdaad nu deze salades maken waar ik ineens hartstikke veel zin in heb, dan hou je dat ook langer vol. En we zijn nu dus inderdaad 5 weken verder. En nog pak ik geregeld salades. Ook als ik uit eten ga. Waar ik voorheen dus veel makkelijker iets anders koos. En ik merk ook op dat ik wat minder grote behoeftes en porties hoef te eten. Dus daar zit ook wel een verandering in. En ik vind het best een fijne ontwikkeling. Want ik heb met die nijtherapeut die dus mij begeleidt met dat traject, heb ik het ook gehad over cola. En ik weet natuurlijk dat cola hartstikke ongezond is. Hè. Daar hoeven we niet een discussie of zo over te starten. Maar wat ik interessant vond is dat voor mij zit er een relatie tussen op reis gaan en cola drinken. Op reis / uit eten gaan, want als ik op reis ben ga ik vaak uit eten. En de motivatie en de relatie die erachter zit, is eigenlijk het feit dat dat ik om niet ziek te worden, hè, dus vroeger eigenlijk ook zo getraind ben geworden, om door niet ziek te worden ging ik cola drinken. Om alle goede bacteriën en cellen te elimineren. En ik moet het eigenlijk afkloppen op hout. Mag dat op deze boomstam? Dat doe ik even. Want ik ben dus ook nog nooit ziek geworden op reis. Als in geen buikgriep of Nou ja, wat je dus veel ziet bij reizigers, hè, in allerlei landen. En ik pleit er dus aan dat dat komt doordat ik zoveel cola op reis drink. Nou ja, nu was ik natuurlijk mijn langste reis ooit, die van 8,5 week. En toen vond ik op een gegeven moment dat ik wel erg veel cola was aan het drinken. Want ja, weet je, één colaatje, allez, oké. Maar als het er dan toevallig 2 of 3 en soms zelfs 4 op een dag werden, omdat je natuurlijk ook meerdere maaltijden eet als alleen maar 1 keer. Ja, daar vond ik dan wel wat van. En over het algemeen kon ik heel goed van snoep en zoet en dat soort dingen afblijven. En zeker ook op reis. Daar heb ik ook echt bijna geen behoefte aan. Maar als ik dan toch iedere keer snak naar zo'n colaatje, wat in principe net zo goed suiker is. Ja, wie ben ik dan voor de gek aan het houden? Dus ja, ook daarmee. Want ik ga ook in Nederland graag uit eten of in Duitsland. Had ik zoiets van, nou, daar ga ik ook nog specifieker. Want ik lette daar al best wel op in Nederland en Duitsland. Dat ik dan ook eens een Spa Rood of zo pak. Maar toch sloopt dat daar dus zoveel weken lang in op die reis. En ik dacht, ik mag hier wat meer leiderschap ook inpakken. En niet omdat ik nooit meer cola wil drinken. Want dat is wat ik zeg. Dat is zo'n hele rigoureuze keuze. En grote stap die je daarmee zet. En jezelf, ik geloof er dus in dat je zelf een verbod opleggen tot iets. Dat helemaal averechts werkt. Dat hou je dus ook weer een tijdje vol op wilskracht. Maar uiteindelijk zak je dan ook weer in oude patronen. Dus veel meer gewoon omdat ik echt behoefte heb aan iets anders. En daarna willen leren luisteren. En dan dus ook een hele bewuste keuze maken of ik dan wel of niet een colaatje pak, zeg maar. Ja, dus dat is ook ontzettend veranderd. Wat ook nog super veranderd was in die weken dat ik in Nederland was. Want normaal gesproken, als ik dan naar Nederland kwam, dan plande ik alles bommetje vol. En ik had er nu bewust voor gekozen om niet te zeggen tegen de mensen dat ik terugkwam naar Nederland. Er waren misschien op 1 handvol... mensen die wisten dat ik terug zou keren. En dat was vooral omdat ik de praktijklocatie, die deel ik met Cynthia. En zij had het pasje voor naar binnen te komen. En ik had geen pasje, want dat lag op de locatie. Dus ik had haar eigenlijk nodig om op mijn praktijk binnen te komen. En ik had natuurlijk mijn vader nodig als taxi. En zodoende had ik echt maar heel weinig mensen ingelicht dat ik terugkeerde. En vooral ook om het voor te zijn dat mensen dan de hele tijd zouden vragen, ja, Annabel, hoe is het om weer terug te zijn? Heb je tijd om af te spreken? En al die dingen waar ik dus eigenlijk gewoon even geen zin meer had. Ik wilde gewoon eventjes landen en met mezelf zijn. En veel meer even alleen dat proces doorheen gaan. Of alleen afspreken met mensen waarvan ik echt op dat moment voelde, daar wil ik nu even mee afspreken. En ook dat is me heel goed bevallen. Los daarvan wilde ik ook een hele lieve vriendin verrassen. Dus toen we een werkafspraak hadden, dachten zij dat ik online zou aansluiten. 2 vriendinnen trouwens. En ineens stond ik daar in de hal en het was echt goud waard om die blikken van die 2 dames te zien. Nou, daar heb ik zo ontzettend van genoten. En als ik daar nog op terugkijk, denk ik, ja, dit was het helemaal waard om niet te vertellen dat ik terug zou keren op social media, maar ook zo. En nadat ik hun had gezien, heb ik dan uiteindelijk ook gedeeld dat ik, dat ik er weer ben. En toen gebeurde eigenlijk precies dat waar ik zo een beetje bang voor was. Dat ineens van alle kanten uit mensen met me wilden afspreken. En toen gebeurde ook het volgende in mei. En dat was dat ik niet besefte waarom zoveel verschillende mensen met mij wilden afspreken. Dat ik echt dacht van, hoe kan het dat er zoveel mensen mij willen zien? Omdat ik gewoon dat zelf helemaal niet voelde. Ik had voor mezelf 2, 3 mensen of zo, waarvan ik dacht, ja, dat zou fijn zijn als ik die zou tegenkomen. En ik wilde ook niet te veel activiteiten plannen en boeken en dat soort dingen. Dus ik had wel een massage geboekt, omdat ik merkte dat mijn lijf dat wel nodig had en dat ik dit had gunde. De massages die ik het liefste pak, de therapeutische massages van Jill. Met Jill heb ik ook al een podcastaflevering opgenomen. Haar praktijk heet Puur Jill, dus ook zeker een aanrader om zelf een keer een therapeutische massage te boeken. Even dat terzijde. Maar dus ik had voor mezelf dat heel minimaal gehouden. En ik werd zo'n beetje overweldigd van het feit dat er dus zoveel mensen mij wilden zien. Maar ik kon het eigenlijk ook niet beseffen. Totdat ik een andere vriendin aan de telefoon sprak. En die zei tegen mij, ja Annabel, wat is dat nou? Je bent toch hartstikke leuk mens. Het is toch logisch dat mensen je willen zien? En ik dacht, huh? Oh ja, weet je wel. Maar het feit dat dit dus gebeurde en dat ik dus zo erover dacht, dat zegt natuurlijk wel heel, heel veel, hè? Over waar ik sta, hoe ik mezelf zie. Wat er dus bij mij intern gebeurt. En ik merkte daarnaast ook dat ik toch wel weer tegen oude patronen aanloop. En dat is heel logisch, want je komt in een oude vertrouwde omgeving terug, waarin je dus heel makkelijk geneigd bent om weer in je oude patronen te zakken. En eentje daarvan was dat ik heel snel moe en uitgeput was en dus op de bank ben gaan liggen. Terwijl ik eigenlijk weet dat ik juist veel meer uitdaging nodig heb, veel meer beweging, veel meer buiten zijn. En als ik dat gedaan heb, mag ik nog steeds zeker wel op die bank liggen, maar niet als compensatie dat je dus eerst op die bank gaat liggen en dan dus zo moe wordt dat je dus daarna niet meer van die bank afkomt en dan allerlei excuses verzint dat dat ook niet nodig is. Dus ja, die kwam ik ook tegen en die vond ik wel moeilijk om daar uit te stappen als het ware. En uiteindelijk wist ik ook van ja, ik ga waarschijnlijk niet heel lang in Nederland zijn. De reden dat ik terugkwam in Nederland waren er een stuk of 1000, dus die ga ik allemaal niet benoemen. Maar samengevat had dat te maken met dat ik dus één hele lieve vriendin per se wilde zien. En dat ik voor haar en haar man echt heel graag terug wilde keren. Omdat ik vond dat ik dat, dat voelde gewoon echt heel goed om te doen. En daarnaast had ik een heleboel praktische dingen waar ik tegenaan aanliep. Ik was dus net op reis, hè, toen ik die lange reis maakte. En toen kreeg ik een bericht van mijn bank, de ING, dat ze een nieuwe betaalpas hadden. Weet je wel, zo'n praktische dingen. Ja, dus mijn betaalpas was geleverd en ik was op reis en ik kon dus niet bij mijn pas komen. Ja, weet je, allemaal van dat soort onzinnige zooi, zeg maar, die ineens op mijn pad kwam. En ik moest wat dingen voor de btw-aangifte en de inkomstenbelastingaangifte, weet je wel. Daar had ik nog wat blaadjes nodig, die had ik niet ingescand, die lagen nog thuis. Nou ja, allemaal van dat soort praktische dingen. En dan kun je denken natuurlijk van, hè, dat kan ook anders opgelost worden. Ja, alles kan anders opgelost worden, maar voor mij was het een goede keuze om terug te keren. Los daarvan was het ook echt een uitdaging om terug te keren, als in om een goede vlucht te vinden die terug naar Europa ging. Dat gedeelte met dat gedoe in het Midden-Oosten, wat daar heel veel weken speelde. Nou, ik kan je echt vertellen, zo makkelijk was het dit keer niet om een vlucht te vinden. Alhoewel, een beetje een betaalbare vlucht heb ik dan over, want ik ga geen 3000 euro uitgeven voor zo'n vlucht. Terwijl ik namelijk voor 188 euro naar Zuidoost-Azië gevlogen ben. Dan ga ik natuurlijk, is het prima als ik dat 3 keer zoveel moet uitgeven. Want 188 euro was natuurlijk wel extreem goedkoop. Maar dan ga ik natuurlijk niet 3000 euro uitgeven. Nee, ik heb zelfs tussendoor overwogen om via Australië, Hawaii, Amerika, vasteland, om dan zo om terug naar Europa te reizen als er geen andere optie op zat. En uiteindelijk kreeg ik dus toevallig dat ik echt last minute die vlucht zag vanuit dat eiland in Maleisië waar ik zat. Rechtstreeks naar Oezbekistan en rechtstreeks naar Frankfurt. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk een kansje, die kan ik niet laten liggen, want daar was ik eigenlijk al die tijd naar op zoek. Dus zodoende. En terwijl ik daar in Nederland en in Duitsland veel was, merkte ik dus hoe fijn het was om met mensen te verbinden. En dan echt op die diepere niveaus, die diepere laag. En ik genoot daar ook wel heel erg van. Ik merkte ook dat het me uitputte aan de ene kant, omdat ik toch wel gewend was na 8,5 weken om heel erg alleen te zijn. Dus het kostte me ook veel energie. Maar ik merkte ook wat die diepgang met me deed en hoe fijn is. En het is heel grappig, want ik kom er dus de laatste weken achter dat mijn jaarwoord, ja, het is een beetje laat nu in mei, maar ik heb eindelijk mijn jaarwoord gevonden en dat is dualiteit. Omdat ik er steeds achter kom van, hè, het kost misschien ook energie, maar het geeft ook energie. Licht en donker, weet je. Het is allebei, weet je wel. Het reizen is fantastisch en leuk, maar het kan ook echt zwaar kloten en eenzaam zijn. En het feit dat je alles alleen moet uitzoeken. En ja, dat waren ook echt patronen waar ik de afgelopen tijd heel erg veel tegenaan ben gelopen. En die ik ook echt heb waargenomen dat ik weer terug in slachtofferrolstukken ging. In alles alleen moeten uitzoeken, alles alleen moeten doen. En wat ik zeg, dualiteit. Hè? Want aan de ene kant vind ik dat super fijn om gewoon mijn eigen pad te kunnen volgen, om linksaf te kunnen slaan, om gewoon echt alles zelf te kunnen beslissen. En aan de andere kant zou ik zo graag hulp daarbij willen. Dus ja, wat ik zeg, heel, heel dubbel, heel, ja, heel veel dualiteit. Waar wilde ik naartoe? Ik had het over al die afspraken die ik in Nederland had. En ja, ik wilde dus ook mijn agenda weer leger houden. En ik moet terugkijkend daarop, moet ik heel eerlijk zeggen, dat is best goed gelukt. Want daar waar ik normaal 5 of 6 dagen dan helemaal volgepland zit, waren dat er nu 2 of 3. En was dat dus 80% minder dan dat ik normaal deed. En dat was heel fijn om te ervaren. Sterker nog, ik denk dat ik nog wat strikter mag zijn in met wie ik afspreek. En als ik een volgende keer terugkeer, dan ga ik ook zeker weten niet vertellen dat ik terugkeer. Dus dat ga ik zeker ook weer eventjes een geheim laten, laat ik het zo zeggen. En alleen met een heel select groepje delen. Wat ik dus nog meer tegenkwam, wat ik zeg, ik kwam allerlei oude patronen tegen van grenzen aangeven, nee zeggen, van opkomen voor mezelf, van mijn waarheid spreken of ergens tegen ingaan als ik het er niet mee eens ben, ook tegen vriendinnen. En ik merkte op de een of andere manier dat ik heel erg dat allemaal weer in mezelf ging op. Hoe zeg je dat? Opkroppen? Binnenhouden en dergelijke. En ja, inmiddels weet ik natuurlijk ook, hè, vanuit zowel als therapeut, maar ook vanuit mijn eigen levenservaring, hè, daar heb ik ook al eerdere podcastafleveringen over opgenomen, dat als je maar te veel inhoudt en te weinig deelt en zegt, ja, dus je niet, geen expressie toont, dus je niet uit, dan komen vanzelf wel veel meer die depressieve gevoelens en gedachten op. En dat is een beetje wat er gebeurde. Dus ik ging me minder uiten. Ik hield me stil. En dat is misschien wel interessant. Hè? Want ik vraag me dus de laatste week af van hoe kan dat het gebeurde? En waarom ben ik me weer meer gaan inhouden? En nu vraag ik me af of dat komt doordat er een paar maanden geleden een man tegen me zei, ja Annabel, je deelt wel heel erg veel persoonlijke dingen. Misschien zelfs te persoonlijk. En dan had hij het met name over die podcast bijvoorbeeld, waarin ik natuurlijk echt hele persoonlijke dingen deel. En die zin wat hij zei, of die twee zinnen eigenlijk, die spoken nog steeds nu maanden later door mijn hoofd. Dus ik denk dat daar een link aan zit, dat ik me meer ben gaan inhouden, onbewust of misschien bewust. En dat is natuurlijk wel heel interessant, want ik ben juist de podcast gestart ooit om veel meer mijn stem te laten horen, om veel meer mijn mening en mijn visie te delen, om mijn verhaal te delen, om juist ook stukken uit het verleden te delen, omdat ik geloof dat delen is helen. En het heeft mij zo ontzettend veel ruimte gegeven en letterlijk adem, ja, letterlijk, hoe zeg je het? Letterlijk ademruimte door mijn verhaal te delen en daarmee dus anderen ook te inspireren om ook dat te doen en ook die ruimte dus te geven aan de leden van het holistisch platform om hun podium te pakken, om hun verhaal te delen en daar dan ook heel trots op kunnen zijn dat ze dat podium pakken en ook hun verhaal delen. En ik geloof erin dat iedere ondernemer met een missie en visie begonnen is en dat dat verhaal gedeeld mag worden. En dat, dat het waard is om dat te delen, want er zitten altijd mensen op te wachten om ieders iemands verhaal te luisteren. En ieder heeft zo zijn eigen unieke verhalen en ervaring. Dus ik denk dat onbewust door die uitspraak van die man, Dat het daarmee dus is ingeslopen dat ik me wel meer en makkelijker weer ben gaan afsluiten of niet ben gaan uitspreken. En Mocht je deze aflevering luisteren, dan volgen er ook nog afleveringen over veiligheid, communicatie en afstemming. En ik denk dat die drie thema's, veiligheid, communicatie en afstemming, zeker ook een rol spelen in het feit dat ik me weer meer ben gaan inhouden. Misschien onbewust me meer ben gaan terugtrekken. Niet alles ben durven zeggen. Misschien ook bij sommige mensen niet de ruimte voelen om dat te zeggen. En daar zit natuurlijk een stukje veiligheid, of in dit geval onveiligheid, wat bij mij naar boven komt om dat dan ook te doen. Want daar komt dan onderliggend de angst voor afwijzing. Of wat vinden ze daar dan van als ik dat zou zeggen? Of misschien raak je daardoor mensen kwijt. Terwijl ik er ook in geloof, hè, dat is weer die dualiteit die nu weer naar boven komt. Dat als je wel je waarheid spreekt en wel aangeeft wat jouw grens daarin is of hoe jij iets ziet. Weet je, de juiste mensen zullen dan altijd blijven. En de mensen die dus dan niet meer in jouw leven horen te zijn of op jouw pad horen te zijn, ja, die gaan dan waarschijnlijk een andere route volgen of misschien uit je leven stappen. En dat is helemaal oké, hè? Want we zijn niet gemaakt om forever met z'n allen in dit leven te zijn. Sommige mensen komen ook gewoon alleen tijdelijk op je pad. Of lopen een stukje met je mee tijdens deze reis. Hè? Want zo noem ik het vaak. Het leven is een reis. Het is een proces. Het is een ervaring. En het is niet, het is niet iets statisch, zeg maar. Dus het mag in beweging zijn. Het mag dynamisch zijn. Nou ja. Ja, dus doordat ik steeds meer vastliep, merkte ik dus van ik heb verdieping nodig. En het is heel grappig om te ervaren dat je zakelijk zo goed weet waar je naartoe wil. Welke missie je hebt, welk pad je bewandelt. Hè, dat ik dus de toeristisch platform met die grote community, dat ik daar dus klanten toegang tot wil geven. Zodat ze meer informatie krijgen over holistische gezondheid, maar dat ze ook laagdrempelig en toegankelijk, zeg maar, dat kunnen krijgen in plaats van dat het heel groots of heel duur hoeft te zijn. En dat ze alsnog dan de juiste mensen op de juiste plek gaan weten te vinden. Want op het holistisch platform doe ik natuurlijk de reguliere en de complementaire zorg samenbrengen. En waar ik dus ook zo ontzettend trots op ben, is de diversiteit van de leden van het holistisch platform. Want er zitten inmiddels zoveel verschillende disciplines. Ja, disciplines is natuurlijk een woord dat ik heel erg ken vanuit de reguliere gezondheidszorg. Als ik het daarover heb, dan denk ik natuurlijk aan mezelf als ergotherapeut. Maar er zitten ook diëtisten, een optometrist. Dat is iemand die over de ooggezondheid gaat. Er is een apotheker aangesloten die tevens ook darmwetenschapper is en daar onderzoek naar doet. Een fysiotherapeut van origine, psycholoog hebben we er nu bij. Dat zijn dus eigenlijk een beetje zo alle disciplines. Een logopedist mis nog, bedenk ik me net. Het zou heel fijn zijn. En net zoals een holistische tandarts of mondhygiëniste zou ik ook heel graag erbij willen hebben. Zodat we gewoon steeds completer pakket kunnen aanbieden. Eigenlijk wil ik natuurlijk het liefst zodat er zoveel mogelijk aanbod is van iedere provincie in Nederland en daarbuiten. Hè, want we hebben ook een heel mooi lid dat in België werkzaam is. Sigrid, een hele mooie podcast ook met haar opgenomen. Zij is onder andere bospadgids en aromatherapeut en doet heel veel mooie dingen. Zij is daarnaast ook hersteld van de ziekte van Lyme en andere dingen waar ze heel erg tegenaan liep. Dus burn-out klachten en dergelijke. Dus het is heel mooi om ook haar reis eens terug te beluisteren in een podcastaflevering. Dus ik voel zakelijk gezien helemaal die richting, die missie, die visie waar ik naartoe wil. En vervolgens heb ik ook het feit dat ik persoonlijk denk van ja, maar persoonlijk, waar hoor ik nou? He, dat is natuurlijk ook heel logisch als je ineens je woning loslaat, je veilige haven, je thuisbasis en dergelijke, dat je niet meer weet waar je dan thuis behoort. Hè? En het gevoel dat ik gewoon een beetje lost ben. Hè? Dus verloren in mijn lichaam, verloren in de wereld, verloren bij mezelf. Dat ik gewoon geen richting meer voel, persoonlijk gezien. En dat is dus zo heel raar, want wat ik zeg, zakelijk zie ik die richting zo duidelijk en weet ik helemaal waar ik naartoe wil gaan. Ga ik daar natuurlijk bij dat holistisch platform nog online cursussen aan toevoegen. Hoe jij de gezondste versie van jezelf kan worden. En zal ik daarin waarschijnlijk nog veel meer andere mooie dingen gaan doen. En ja, doordat ik dus zelf persoonlijk zo in de knoop zat, wist ik gewoon, weet je wat, ik ga in eerste instantie, als ik weer op reis ga, dan wil ik ergens naartoe gaan waar ik met mensen ben. Zodat ik op een dieper niveau met mensen kan verbinden. En dat ik even niet alleen ben, dus niet alles zelf hoef te dragen. En ja, uiteindelijk kwam ik, doordat ik die gedachte had, kwam ik erop uit dat ik naar Italië moest. Want ik had een van mijn lieve vriendinnen, die zei, die ging een weekje op vakantie naar Italië. En die zei tegen mij, ja, Annabel, als je langs wil komen, laat maar wat weten. Het zou superleuk zijn. En ik heb een andere vriendin die in Italië, ja, 50% van haar leven zit, want haar vriend woont daar. Dus ik dacht, ja, weet je wat, ik ga naar Italië, daar ben ik al 10 jaar niet geweest. Oftewel, dat was mijn eerste reis toen ik ondernemer werd, 11 jaar geleden. En ik dacht, weet je wat, dan ga ik hun opzoeken of afspreken met hun. Of hè, dan ga ik op die manier verbinden, hoef ik niet alles alleen even te dragen. Kan ik even een beetje leunen, maar heb ik ook een beetje, ja, toch even die diepe verbinding. En wie weet wat dat allemaal nog gaat brengen. Dus zodoende ben ik met opnieuw een one-way ticket naar Italië gevlogen. En ja, uiteindelijk reisde ik naar die ene vriendin om haar te bezoeken. En ja, wat heel mooi is, en daar komt dus weer het woordje dualiteit, zeg maar, bij me naar boven, is het feit dat ik dus zoveel verbinding voelde, zoveel liefde mocht ontvangen van haar. Ik voelde me zo geborgen en veilig en welkom en warm, zeg maar, tegelijkertijd. Ik hoefde ook eens een keer niet alles alleen te dragen, niet alles alleen te regelen. Dus ik hoefde niet auto te rijden, ik hoefde niet de tickets voor dingen te kopen. Normaal ben ik dus degene die dat altijd allemaal doet. En wat ik zeg, aan de ene kant vind ik dat heel fijn om dat te doen. En aan de andere kant is het ook super fijn als het dus een keer voor je gedaan werd. Maar daarnaast triggerde me dat dus ook enorm in mijn proces van alles alleen moeten doen. En vooral dat eigenlijk. En uiteindelijk wist ik natuurlijk ook dat ik dus op een gegeven moment afscheid moet komen nemen. En ik dus de dingen weer zelf moest gaan doen. Wat natuurlijk, ja, vrij snel ging, want zij waren natuurlijk maar een weekje daar. En dat raakte me zo diep. In het afgewezen voelen, alleen ervoor staan. Zie je wel, ik ben toch niet gewenst. Al die gedachtes die ik de afgelopen 6 jaar heb zitten tackelen in allerlei innerlijk werk en weet ik wat ik allemaal heb gedaan, alsof ze ineens allemaal weer terugkeerden, maar dan in een hele, hele heftige, korte, snelle fase van dit jaar, zeg maar. En het feit dat er dus dingen gebeurden waarin ik eigenlijk, gewoon had mogen delen wat dat met mij doet, maar ik me daar dus ook heel erg weer in hield, omdat ik het niet durfde uit te spreken. En hield ik me dus maar in. En dat inhouden, dat heeft me echt geen goed gedaan. Want dan gaat het dus echt van kwaad naar erger. Ik kreeg steeds meer rare gedachtes, gedachtes die, ja, gewoon niet helpend zijn, die je omlaag halen, die, ja, oude patronen, zeg maar, dus nog sterker naar boven lieten komen. Nou, ik moet eventjes gaan staan, hoor. Mijn billen doen pijn op mijn zelfgebouwde bankje. Alhoewel, aka de boomstam. ik heb een hele vierkante kont. Zo, dat moest eventjes tussendoor. Ik heb dus vervolgens best wel wat huilbuien gehad. En dan zit je daar dan in Italië en iedereen denkt dat je het leven aan het leven bent en dat alles fantastisch is omdat je de wereld overreist. En ik voelde dus ook die verhalen en die kant heel erg van mensen die dat dan ook echt zo benoemden van jij leeft echt het perfecte leven en alles. En ik dacht, oh stop, Marlo, ik zit hier hartstikke depressief in Italië te zijn. Heb de een helder naar de ander, ongeacht wat iemand me voor liefdevol berichtje stuurt. Of juist geen liefdevol berichtje. En dan, het maakte dus niet uit of het liefdevol was of niet liefdevol. Het triggerde alsnog heel veel. Dus ja, ik dacht van, dat klopt hier iets niet. Dus ik dacht, dit moet ik eens eventjes gaan uitspreken. En gaan delen op mijn social media kanaal van hoe ik erbij zat. En hoe het ervoor staat en wat... Het runnen van een online bedrijf, of eigenlijk het opbouwen van een online bedrijf, want ik vind dat ik nog steeds aan het opbouwen ben. Hè. Ik geloof al pas, of officieel moet ik zeggen, oké, skip this part. Ik moet eigenlijk zeggen, ik run een online bedrijf, punt. Ja, maar laten we dan ook eventjes daar nog die side note aan toevoegen. En dat is dat de opbouw naar een online bedrijf kost ontzettend veel energie, tijd, geld. Vraagt heel veel van je. Ja, als je bekijkt naar het holistisch platform. 95% van de tijd die ik daarin steek is onbetaalde tijd. En dat is prima. Ja, want dat ben ik nu 2 jaar lang aan het opzetten geweest. En aan het doen. Maar dat betekent dus ook dat ik al 2 jaar van mijn spaargeld aan het leven ben. Eigenlijk sinds ik de ergopraktijk heb verkocht. Leef ik vooral van mijn spaargeld. En ja, de live sessies en de online sessies die ik geef, die zorgen voor wat extra inkomsten, zodat een beetje de kosten gedekt worden die ik heb. Maar het dekt bij lange na niet al die uren werk die ik in iets aan het steken ben. En wat ik zeg, ik doe dat met alle liefde en plezier, omdat dat ook mijn missie is. Maar ik wil dus ook daarnaast die andere kant van de medaille heel eerlijk delen. En het feit dat je dus een community bouwt, betekent niet dat het meteen ook als een community voelt. Want ik heb er nog heel veel werk in te steken, eer dat, zeg maar, gaat lopen. Hè? Dus ik ben nog steeds de initiator van deze community. En het kost nog heel veel werk om hun elkaar ook te laten vinden. En ik weet dat dat ook een proces is en dat het straks ook veel makkelijker zal gaan als... Ja, als er meer mensen zich aansluiten en dat dan veel meer het communitygevoel gaat zijn. Omdat mensen elkaar weten te vinden en elkaar gaan berichten. In plaats van dat ik dan de hele tijd de initiator in moet zijn, zeg maar. En waar wilde ik naartoe met mijn verhaal? ik liep dus vast in Italië en... ik merkte ook spanning op en dat het moeizaam ging om met de andere vriendin af te spreken. En ik had zo'n behoefte aan verbinding en hulp en dat even als iemand voor mij zou zijn. En dat ik niet continu degene zou moeten zijn die alles maar uitzocht en deed en regelde. En ik herken natuurlijk daar ook heel veel oude patronen die dus naar boven kwamen. En dat waren bijvoorbeeld dat ik altijd degene ben geweest in het verleden die naar iemand toe ging. Ja, dus ik was degene die altijd reed. Ik was degene die altijd moeite deed voor vriendinnen in het verleden. En ik was, nu had ik echt behoefte dat iemand anders eens een keer uitreikte en moeite eens voor mij deed. En toen dat niet gebeurde, toen was het voor mij wel heel duidelijk, kwamen dus mijn oude gedachten en patronen op. Zie je wel. Ik ben weer degene die altijd alles moet initiëren en doen en dergelijke. En de ander niet. Dus trok ik me terug. En ik voelde ook gewoon heel erg dat het in Italië een hele zware energie was. En de Italianen hebben natuurlijk ook een... ik weet niet eens hoe ik dat moet uitleggen, maar ieder volk is natuurlijk ook anders. Hè? Ik was natuurlijk ook in omringd door steden, maar de Italianen zijn nou ook eenmaal best wel impulsief. Weet ik niet of dat het juiste woord is. Temperamentvol is het volgens mij meer. Nou kan ik ook best temperamentvol zijn. Maar wat ik me nog herinner is dat ik bijvoorbeeld met pijn en moeite mezelf uit bed had gesleept en... naar de supermarkt ben gegaan, omdat ik dus niks te eten in huis had. En ik toch echt die salades, in ieder geval voor zover ik dat voor mekaar kreeg, wilde maken. Zodat ik in ieder geval 2 dagen lang dezelfde salade kon eten. Dat is dus niet zoals ik dat in Nederland deed. Want daar was ik gewoon iedere dag 1 of 2 keer een nieuwe salade aan het maken. Met een nieuwe variant. Maar goed, het feit dat ik dus alsnog op reis, terwijl ik er zo doorheen zat, een salade kon maken... En ik daar dus dan 2 dagen van kon eten. Dat was echt voor mij wel een enorme opluchting. En ik was daar ook wel een beetje trots op. Ook al voelde ik dat natuurlijk niet in mijn donkerste, in mijn donkerste gedachten, zeg maar. En ik weet nog dat ik de winkel inliep in Italië. En je kunt dan ook van die broodjes pakken, weet je wel, uit die schappen. En daar zitten vaak van die, hoe noem je dat, die scheppen. Zodat je je broodje zeg maar naar de zijkant kan scheppen en dan je broodje kan pakken. Nou, ik was dat dus gewoon aan het doen met die schep. En, of die tang, of hoe zoiets heet. En vervolgens begon er zo'n vrouw in het Italiaans tegen me te schelden en schreeuwen. En ik keek haar en ik dacht, wat is met haar aan de hand? Is die helemaal geschift geworden of zo? Uiteindelijk werd ik natuurlijk wel wijs eruit dat ze wilde dat ik handschoenen aandeed. En ik dacht echt, als je zo tegen me praat, dan ga ik echt zeer zeker geen handschoenen aandoen. Dus ik heb het gewoon geweigerd. Je kunt dat op een fatsoenlijke en rustige manier aan mij vragen. Maar dat is dus iets wat de Italianen in mijn beleving volgens mij niet kunnen. Want die gaan gewoon meteen, huppakee, temperament erin, bek open trekken en gaan. Dan stoot je dus bij mij tegen weerstand. Dus ik ging volop in de weerstand. En ging extra nog daar zonder handschoenen die dingen verder, zeg maar. En er was geen bediende trouwens van de winkel. Het was gewoon een klant die daar ook maar stond. En vervolgens is er nog bij andere mensen die ook gewoon hun broodjes pakten zonder handschoenen aan. Is ze daar ook nog op gaan schelden en alles. Ja, weet je, zo'n dingen die leverden best wel veel spanning en druk bij mij op. Voelt ook niet alsof je dan heel erg welkom bent, moet ik eerlijk zeggen. Wat ik zeg, er kwamen gewoon ontzettend veel patronen en oude stukken naar boven. En uiteindelijk had ik een hele fijne masterclass met de eerste holistische arts die zich aansloot op het holistisch platform. En ik zei na afloop tegen haar van dat het persoonlijk gewoon wat minder met me gaat op dit moment. Dat ik het zakelijk allemaal zo goed weet en de richting en zo. En toen kwam zij ermee dat er in Spanje een retraite is. En dat zij vond dat wel passend voor mij. En dat deelde ze met me. En daar ben ik zo blij mee. Want ik heb dat retraite zitten bekijken. En het heet Zielherinnering, hun bedrijf. En het kost ook niet de jackpot. Want sommige retraites betaal je echt 3.000-4.000 euro. Of nog meer. Soms 6.000-7.000 wat ik voorbij zie komen. Ja, weet je, dat had ik nu niet om te investeren erin. Maar dit was een betaalbare prijs en zielherinnering. Hè? Als je kijkt naar de persoonlijke stukken waar ik tegenaan loop. Niet weten waar ik hoor, wie ik ben, vanuit mijn ziel en kern. Dan denk ik, ja, zielherinnering is dan natuurlijk wel een mega toepasselijke naam. Dus ik heb alsnog even mijn emotionele golf 2 dagen volgens mij af zitten wachten. En 2 dagen lang dacht ik, ik moet naar Spanje, ik moet daarheen. En maakt niet uit hoe, maar ik moet daarbij zijn. En ik hoop dat ze nog plek hebben. Dat wist ik niet. Dat stond niet op de site. Dus ik heb hem benaderd en ik kreeg gelukkig direct reactie. Dat was echt heel fijn. En ben vervolgens ook meteen dingetjes gaan uitzoeken en gaan plannen en organiseren. En ik dacht, zal ik rechtstreeks aan het toe vliegen of zal ik eerst nog een weekje een detour doen? En ik dacht ook, weet je wat, als ik dan nu zoveel aan het plannen en aan het boeken ben en aan het geld uitgeven ben, weet je wat? Je gaat ook even het voor jezelf een aangename reis maken. Je gaat voor jezelf even wat dingen vastleggen om ook een stukje rust daarin te creëren. Want aan de ene kant vind ik dus het niet weten waar ik volgende week ben heel fijn. Komt dus weer die dualiteit naar voren. En aan de andere kant is dat ook heel spannend om niet te weten waar je volgende week staat. Hè? Geen onderdak te hebben, geen plan te hebben, geen idee. Want als je de wereld over gaat reizen zonder plan, staat ook letterlijk de hele wereld aan je voeten. Ja, dus ieder land is eigenlijk mogelijk. Tenzij je natuurlijk heel specifiek allerlei inreis bedingingen, hoe noem je dat? Ik heb de Duitse woorden hier in mijn hoofd. Het is moeilijk dus om woorden te komen. Maar tenzij je bepaalde visa of dingen nodig hebt waar je niet zo 1, 2, 3 aan komt. Maar over het algemeen kun je naar best wel veel landen reizen. Dus de keuze is zo reuze dat je dan ook kan vastlopen. Want ja, waar ga je dan naartoe? En ik dacht, weet je wat, het helpt ook weer om eventjes ja, gewoon te weten waar je staat volgende week. En de week daarna en de week daarna. En als je dat allemaal geregeld hebt, hoef je ook even een tijdje niks te regelen. Dan moet je alsnog van A naar B verplaatsen en alsnog moeite doen. En hè, soms misschien alsnog een bus of een taxi of iets regelen en zo. Maar het blijft beperkt omdat de rest al geregeld is. En zodoende dacht ik, weet je wat, Annabel, in plaats van direct naar Valencia vliegen, want het retreat bevindt zich daar ergens in de bergen. Weet je wat, je vliegt tussendoor nog even naar een eiland. Je gaat daar even een klein weekje zitten. Misschien een eiland waar je al geweest bent, waar je ook geen druk voelt om ja, iets te moeten ontdekken. Sowieso voel ik die druk tegenwoordig ook veel minder. Dat ik iets moet, hè, want ik moet helemaal niks. Vroeger was ik zo'n reiziger die ergens naartoe ging en dan in een dagtijd een hele grote stad bezocht had. En nu denk ik, als ik in een grote stad ben, nou, ik kan hier een maand iedere keer wel een andere straat pakken en heb na een maand de stad nog niet helemaal gezien. Dus daarin is mijn mindset heel erg veranderd, maar ook mijn manier van reizen en denken en alles. Ja, en zodoende ben ik dus in Mallorca beland, waar ik nu nog steeds zit. Nog steeds met het uitzicht op het fantastische dorp dat erachter tegen de helling aan ligt. En die rotsen waar ik gisteren ja, heerlijk heb zitten dansen en zitten ja, workouten, noem ik het maar even. Een flinke workout gedaan door over die rotsen te klimmen en dergelijke. En ja, zodoende ben ik nu deze podcast aflevering aan het opnemen, want het is 5 weken geleden. En ja, ik kijk ontzettend uit naar het retreat, wat dus deze week gaat beginnen. Dan ga ik ook echt offline. Ik ben ook veel meer offline de laatste tijd op social media. Om echt even aan stukken te werken in mijn bedrijf, maar ook aan mezelf. Om meer dat vuurtje ook ja, persoonlijk te voelen. Dus niet alleen zakelijk, zoals ik hem zakelijk heel sterk voel. Maar ik wil hem persoonlijk ook weer voelen. En ja, ik ben heel benieuwd naar dat retreat. Want zij doen ook iets met womb healing. En dat is, het gaat over ja, baarmoeder healing, noem ik het maar even. Letterlijk vertaald. En ja, in de baarmoeder zit natuurlijk onze veiligheid. Hè? De baarmoeder staat gerelateerd aan de veiligheid. En ja goed, mensen die mij langer volgen en kennen, die weten dat ik geen contact heb met mijn moeder meer. En dat dat een bewuste keuze is van mij. Maar dat het thema veiligheid wel ja, aanraakt bij mij van alles. Dus ik denk dat ik dat retreat heel erg nodig ga hebben voor nog een laagje dieper te gaan in mijn proces. En ik ben super benieuwd wat het allemaal, ja, wat ik allemaal mag loslaten daar, wat ik mag gaan ervaren. Ik kijk daar ook echt met een ja, oprecht open en spannende blik naar. En wat ik heel fijn vind dus sinds ik hier op het eiland ben, is dat ik letterlijk en figuurlijk weer ademruimte voel. Ik weet niet of het komt doordat het een eiland is en ik natuurlijk een enorm eilandmeisje ben. Of het daaraan ligt, de zee, de oceaan, geven letterlijk ook veel ademruimte. Het feit dat ik lekker op die rotsen kan klimmen en hoger kan zitten, dat geeft ja, naar die wijsheid kan kijken. Die verte, zeg maar, ja, dat geeft bij mij ook altijd een stukje ademruimte. En ja, dus ik merk ook dat ik er wel wat beter bij zit al, als in Italië. De mensen zijn hier ook anders, ondanks dat ik vooral Duitsers tot nog toe ben tegengekomen. Maar goed, Duitsers zijn ook anders als Italianen, dat sowieso. Ja, wat wel trouwens interessant is, is dat het fijner is om je om te omringen met mensen die een taal spreken die je niet verstaat. Want die kan je uitschakelen. Dus ik kan niet hier lopen door het dorp of door de stad waar ik zit, zonder die mensen allemaal te verstaan. Want wat ik zeg, hè, dus 99% wat er loopt is Duits. En ik kan die taal niet uitschakelen omdat ik gewoon tweetalig opgevoed ben en die taal vloeiend spreek. Dus dat is wel lastiger. Maar ik heb wat vaker mijn oortjes in. Ondanks dat ik normaal niet zou aanraden om met oortjes te lopen, doe ik dat hier bewust om taal en de gesprekken uit te schakelen. En ik moet zeggen, de vrolijke liedjes, die helpen me ook heel erg om mijn humeur een beetje te verbeteren. En de liedjes die wat meer ja, raak zijn, noem ik het even. Die zorgen er ook weer voor dat ik dichter bij mijn gevoel kan komen. Dat ik mijn emoties er kan laten zijn. Dat ik Ja, en überhaupt hè, je emoties daar hier laten zijn. Terwijl je op die stenen bijvoorbeeld zit en het uitzicht op de zee. Als je dan boosheid ervaart, ja, dan ga je gewoon even klimmen of met stenen gooien. Ja, heerlijk om dat er gewoon allemaal te kunnen laten zijn. En ja, ik denk dat dat natuurlijk ook de hele kunst is. Dat je gaat leren zijn met alles wat er komt in het leven. En the good, the bad and the ugly, zeggen ze niet voor niets. En ja, dan ben je eigenlijk weer helemaal op de hoogte van hoe de afgelopen 5 weken zijn geweest. Dus die waren eigenlijk aan de ene kant heel positief en aan de andere kant gewoon ook heel zwaar. En minder leuk en fijn en absoluut triggerend en lastig. Dus wat ik zeg, dualiteit lijkt mijn jaarthema te zijn. En vandaag kreeg ik toevallig nog een berichtje van een vriendin en die zei, Annabel, dan is het nu aan jou om die dualiteit te omarmen. En toen dacht ik, hey, maar dat is een mooie. En die dualiteit omarmen, die doe ik niet alleen door deze podcast op te nemen en me uit te spreken. Maar ik voel ook dat er veel moois nog mag gaan ontstaan dit jaar. En dat er veel ruimte mag komen. En dat ik daarnaast waarschijnlijk ook nog hele diepe processen ga tegenkomen dit jaar. En dat dat dus beide er mag zijn. Zowel de triggers en de niet fijne dingen als ook de hele mooie dingen die ik nog ga zien. De mooie landen die ik nog ga bezoeken. De mooie plekken waar ik allemaal nog mag gaan komen. En de fijne verbinding die ik nog met anderen ga mag gaan voelen en ervaren. Dus tot zover heb je een update ontvangen. Ik hoop dat je het leuk vindt om deze update zeg maar te beluisteren. Misschien ben ik weer van alles vergeten te vertellen. Maar ja, dat is als je dus geen voorbereiding hebt en geen steekwoorden opschrijft en alles gewoon uit je hoofd doet. Het is wat het is, zeg ik tegenwoordig maar. En bij een volgende aflevering kan ik er waarschijnlijk op terugkomen en dan kan ik dan wel weer de diepte ingaan. Nou, mocht je mijn podcast beluisteren, zou ik het super fijn vinden als je eens een keer mij een 5-sterren review wilt geven. Dat is goed. Dan zien andere mensen ook dat het leuk is om naar deze podcast te beluisteren. En dan wens ik je voor nu een hele mooie dag, een hele mooie avond, afhankelijk van wanneer je deze podcast beluistert. Tot in volgende aflevering. Doei!